Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij het Rijksmuseum. Tegenover mij zit Frits Scholten. Frits Scholten is senior conservator beeldhouwkunst. We spraken elkaar al een paar keer over een paar hele mooie voorwerpen. En soms ook een reeks voorwerpen uit de collectie. En een half jaar geleden nam ik contact met je op om te vragen of je misschien nog een leuk voorstel had voor een uitzending. Toen zei je, wacht maar af, je ziet het vanzelf wel verschijnen, maar ik kan er nu nog niets over zeggen. Nou, inmiddels is het al wereldkundig gemaakt, een houten beeld van Klaus Schlüter. Klaus Schlüter, ja, die ben ik wel eens tegengekomen in mijn Johannes Huizinga en ook in mijn Gombrich overzichtsboek, The Story of Art. Maar veel wist ik er eigenlijk niet van. En ik kon ook niet zoveel beelden oproepen, behalve dan dat beeldje wat bij Gombrich staat. En dat is nog eigenlijk een restant van een volledig werk. Mm-hmm. Maar dat is wel verbonden met het beeld dat nu is aangeschaft.
Ja, dat kan je wel zeggen. Al was het alleen maar omdat het stilistisch natuurlijk heel dicht bij elkaar zat. Het beeld dat we nu hebben verworven en waar ik een half jaar geleden nog niks over kon zeggen, dat is een kruisiging. Nou weet ik niet met zekerheid welk beeld bij Gombrich staat afgebeeld, maar ik vermoed dat dat een pleurant is.
Het is de basis.
Ah ja,
met de twee profeten.
Ja, de zogenaamde Mozesput, ja. Die in de buurt van Dijon staat, in Chamol. En dat is eigenlijk een enorme, het is geen beeldje, het is een enorm stuk. Het is een bijna 4 meter hoog voetstuk voor een kruisigingsscène. En daar zit ook het verband met het beeld dat wij verworven hebben. Dat is ook een kruisiging, zoals die op dat voetstuk heeft gestaan. Alleen daar is hij weg. In de Franse Revolutie is hij verdwenen. En het voetstuk is blijven staan en ontleent nu zijn naam aan het feit dat Mozes met een aantal andere profeten, maar Mozes heel prominent op dat voetstuk staat, levensgroot. Dus de put van Mozes, het staat in een bassin, want het was oorspronkelijk ook een soort fonteinachtige constructie of een waterconstructie waar je water kon drinken. Het stond midden in een kloosterhof, een Carthuizer klooster, Chamol, waar in het hart van Bourgondië klooster dat gesticht was door de hertog van Bourgondië, ja. Philips de Stoute.
Ja. Ja, want er is een duidelijk verband tussen dat Bourgondische rijk en hof, wordt eigenlijk altijd gezegd, en Klaus Schlüter. Klaus Schlüter is geboren hier om de hoek in Haarlem.
Klopt, ja. Maar dat is iets
1360.
Zo ongeveer. We weten zijn exacte geboortedatum niet, maar en ook heel lang wisten we niet dat hij uit Haarlem kwam. Dat is op zichzelf een heel interessant verhaal, omdat er heel erg veel aan hem is getrokken na zijn dood.
Over herkomst en precies. Dat mensen heel graag, en dat gebeurt vaak met bekende personen uit de geschiedenis, ja. Dat ze hem eigen willen maken. Ja.
Klopt, en dat is met Schlüter ook gebeurd. En dat is eigenlijk ook waarschijnlijk wel een van de redenen dat de gemiddelde Nederlander deze naam niet meteen kent. Het is inderdaad, zoals je net al zei, een grote naam in de kunstgeschiedenis. Hij komt in de handboeken van Gombrich en andere mensen voor. Maar hij heeft in Nederland geen sporen nagelaten. Hij is uit Haarlem weggegaan, heeft zijn carrière gemaakt in Bourgondië, in dienst van de hertog van Bourgondië. Daar zijn zijn grote werken gemaakt en daar zijn er nog steeds 3 over. En that's it. Dus je moet al toevallig op vakantie in Bourgondië zijn geweest om hem te kennen, zo ongeveer.
Ja, ja, maar het is ook wel mooi, want hij reist dan volgens mij richting wat wij dan België noemen nu. Brussel.
Klopt,
en,
ja.
En de, op het moment dat hij daar naartoe reist, begin halverwege de jaren 80 van die 14e eeuw, begint ook wat wij nu als dat Bourgondië benoemen, waarbij ook de Nederlanden via huwelijkspolitiek, ja, en andere machinaties daarbij horen. En de eigenaardigheid daarvan is dat je die Bourgondische landen hebt, daar in Frankrijk, en dan heb je een stukje gebied van de Franse koning.
Ja.
Dat is zijn neef volgens mij, misschien zelfs
zijn broer.
Het huis van Valois.
Ja.
En, ja, en dan begint er een soort lappendeken aan gebiedjes die langzamerhand tot onder diezelfde hertog komen te vallen. En dat begint dan bij, is dat Philips de Stoute?
Ja.
En Philips de Stoute is ook degene die hem naar het hof haalt.
Ja,
in ieder geval onder zijn bewind gebeurt dat.
Klopt, Philips de Stoute is zijn broodheer. En Philips is een man die ook grote plannen heeft. Die wil, en daar heeft hij hem voor nodig, die wil onder andere een eigen mausoleum bouwen en een grafkerk bouwen. En daarvoor kiest hij een kloosterstichting uit. En dat is dat klooster Chalmol, waar we het net al over hadden. Dat klooster Chalmol bij Dijon. Dijon was de hoofdstad van het Bourgondische hertogdom. En daar zat het paleis ook van de hertog. En hij laat daar een kloosterkerk bouwen met Carthuizers. Dat was een orde die ook vooral gefavoriseerd werd door de adel. Je ziet overal kloosters in Europa van Carthuizers waar de adel een see heeft, waar een stichtingsrol heeft vervuld. Dat gebeurt hier ook en hier vereist dan ook een van de grootste kloosters en rijkste kloosters van die Carthuizenorde. En de kerk die daarbij hoort, wordt de grafkerk van de hertog. En Klaus Schlüter wordt gevraagd op een gegeven moment om mee te helpen aan de bouw en versiering van dat hele complex. Dat aanvankelijk bij de eerdere hofbeeldhouwer van de hertog zat, Jean de Marville. Hoewel die Frans klinkt, is het ook een Vlaming. Dus ook een Noorderling, net als Schlüter. En die Jean de Marville, die begint onder andere met het maken van het grafmonument van die hertog. En dan sterft hij. En dan ontstaat er een interessant moment, want dan is de jonge Schlüter, of relatief jonge Schlüter, die wordt aangewezen om hem op te volgen. En die moet dan dat monument af gaan maken.
Ja, want die is dan halverwege de 30.
Ja, ja.
Nou is het wel zo dat een kunstenaar halverwege de 30, dat is in onze tijd behoorlijk jong. Hè? Ja. Als in Springvossen zijn dat de jongere kunstenaars.
Dat was in die tijd natuurlijk iets anders.
In die tijd was het iets anders, ja. En je ziet ook dat ze veel eerder omvallen. Ook die Bourgondiërs die vallen al vrij snel om.
Klopt, ja. Ja.
Dus als ze de 50 hadden, dan hebben ze al heel wat.
Ja, nee, dat klopt. Dus hij was zeker op een behoorlijke leeftijd een ervaren beeldhouwer. Maar had zich nog niet kunnen ontplooien als zelfstandig hofbeeldhouwer. En die kans kreeg hij nu. En het interessante is, en dat is iets wat pas heel onlangs is ontdekt door Susie Nash van de Courtauld in Londen, een kunsthistorica die veel onderzoek heeft gedaan naar die Bourgondische beeldhouwwerken. Zij heeft ontdekt dat dat graf van de hertog dat Jean de Marville had gemaakt, maar niet af was, dat gewoon van tafel werd geveegd. En dat Schlüter helemaal vanaf opnieuw mocht beginnen, van nul, zeg maar. Dus die heeft gewoon vrij spel gekregen. Dat was een enorme kapitaalvernietiging, want er stond al het een en ander, was geïnvesteerd. En hij concipieert een totaal nieuw grafmonument. En dat is heel gelukkig geweest voor de kunstgeschiedenis, want daardoor is er echt iets gebeurd en daardoor heeft hij meteen ook naam kunnen maken.
Ja, maar wat maakt het dat zo'n Philips de Stoute en zijn thésaurier ongetwijfeld ook, hè, want dat kost een vracht met geld.
Dat is een lieve duit, ja.
Daarmee akkoord gaat.
Ja, dat is natuurlijk, dat speculeren, dat weten we niet. Maar ik ga ervan uit dat ze gezien hebben wat voor een enorm talent die Schlüter had. En wat voor een nieuwe stijl die ook meebracht. Want Schlüter, dat moeten we niet vergeten, daar zit zijn grote rol. En daar zullen we waarschijnlijk nog wel verder over praten. Was een enorme vernieuwer. Zoals je in de kunstgeschiedenis zo nu en dan wat hebt. En dit was er één. En Schlüter had hele andere ideeën over kunst. veel realistischer, veel natuurlijker. En ik vermoed dat hij de hertog heeft weten om te praten met een totaal nieuw plan.
Ja, want wat we door de kunstgeschiedenis heen zien, overal, is dat huwelijk tussen kunst en macht. En dat de kunstenaar blij is omdat hij, de kunstenaar, grote dingen kan uitvoeren. Die in hoog aanzien staan en over het algemeen goed betaald worden, ongetwijfeld, voor de meest uitmuntenden. Maar dat de, laten we zeggen, de politieke kant dat ook kan gebruiken als er een nieuwe stijl ingevoerd wordt. Dat kan ook een markering zijn van een bepaald bewind. En soms is dat iets voor binnen het hof, wordt iets anders gebruikt dan buiten het hof, wat in Italië wel hier en daar plaatsvond. Dus dat is in die zin ook niet ongebruikelijk. Dus in die speculaties zou dit ook een rol kunnen spelen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Je moet je voorstellen dat dat hof van die Bourgondische hertog, van die Philips de Stoute, dat was niet zomaar een hof. Dat was een van de plekken op dat moment in Europa waar echt cultuur gemaakt werd en de toon werd gezet voor cultuur. En we noemden het al even, hij is de broer van de Franse koning. Parijs was ook zo'n plek. En er was nog een derde plek in Frankrijk en dat was Berry. De Duc de Berry, die we kennen waarschijnlijk allemaal wel van het beroemde handschrift, Lettres Rigueurs.
Van de gebroeders van Limburg. De
gebroeders van Limburg uit Nijmegen, ook Noordelingen. Die zat dus in Bourges, dus in Midden-Frankrijk. Dus je had eigenlijk drie broers die samen ook wel een soort competitief mecenaat hadden, die elkaar de loef af wilden steken als het ging om kunst. En elkaar ook vaak geschenken stuurden, want er was een heel levendige uitwisseling van geschenken. Op het hoogste niveau echt mooi gemaakte kunstwerken. Dus die continue wisselwerking en die competitie onderling, en dan hebben we het nog niet eens over buitenlandse hoven, dat moet zeer stimulerend hebben gewerkt op die kunstproductie. En je kunt je voorstellen dat in zo'n wereld een Klaus Schlüter, als hij met een totaal nieuw idee komt, toch vrij baan krijgt. Ondanks het economische verlies dat het heeft opgeleverd van dat oude grafmonument, dat in feite.
Ja.
Dat werd niet helemaal afgedankt. Volgens de theorie zou het wel zijn hergebruikt voor een deel. Maar desalniettemin, het was ook jaren extra werk. Er kwam weer heel veel nieuwe organisatie bij kijken. Dus het was een enorme nieuwe investering.
Ja, en hij heeft het ook niet af kunnen maken.
Ook hij heeft het niet afgemaakt, nee, dat klopt. Maar wel bij kans.
Ja.
En zijn concept stond al helemaal.
Ja. Frits, voordat we wat specifieker naar het beeld gaan kijken. We zitten hier niet op zaal bij het beeld, maar ik heb de computer meegenomen, zodat we het wel bij de hand hebben. Het Rijksmuseum heeft een collectie, een machtige collectie. Maar niet alles hoeft daarin. Het is geen encyclopedische collectie. Wat voor positie neemt Schlüter in relatie tot die collectie? Waarom was dat van belang om deze aankoop te doen?
Ja, dat is natuurlijk een hele essentiële vraag in dit verband. Dan moeten we eigenlijk eerst even naar het gebouw kijken. Het Rijksmuseum als gebouw in 1885 min of meer voltooid. In dat gebouw, aan de buitenkant, maar ook in binnen, heeft architect Kuipers, gesouffleerd door Albertine Tijm en Victor de Stuurs, een heel programma aangegeven van allemaal kunstenaars die ertoe deden voor Nederland op dat moment vooral. Een pantheon van Nederlandse kunstenaars. Dat zie je aan de gevel rondom. En Schlüter is daar ook in opgenomen. 4 keer zelfs, dat is niet mis, want dat is een eer die niet zo heel veel kunstenaars ten deel viel. En hij heeft een glas in loodraam gekregen op de voorhal. Hij zit in de eregalerij in de beschildering als een verpersoonlijking van de beeldhouwkunst. Hij zit op de voorgevel aan de Stadhouderskade. Je fietst er eigenlijk letterlijk onderdoor als je onder het museum doorgaat. En hij zit op een groot tegeltableau aan de zuidzijde. Dat is allemaal omdat op het moment dat dat gebouw, dat Rijksmuseum, neergezet werd, het besef dat er een Hollander was die daar in Bourgondië iets heel nieuws had gedaan, behoorlijk was ingedaald hier. Weliswaar pas net op dat moment, maar toch. Men heeft net op tijd, voordat het gebouw was, Schlüter kunnen inlijven in dat Hollandse pantheon.
Hoort dat een beetje bij die ontwikkeling van nationaal besef en het zoeken van wat wij tegenwoordig dan iconen noemen?
Ja, dat kan je zeker zo zeggen. In dit geval is het wel pikant, want eigenlijk hebben wij natuurlijk niet zo heel veel beeldhouwers van, zeker niet van naam en zeker ook niet die zoveel betekend hebben in de kunstgeschiedenis. En toen dat glas in loodraam werd gemaakt, was aanvankelijk voorzien dat Michelangelo daar een rol zou krijgen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een vervelende uitzondering. Hij was een Italiaan en eigenlijk ook geen middeleeuwen, maar een renaissance man. En toen kwam ineens het bekende boek van Het Land van Rembrandt van Conrad Buskenhuet uit. Buskenhuet zat in Parijs. In 1883 werd het gepubliceerd. En hij wijdt vrij veel pagina's aan Sluter. Want hij kende vanuit de Franse kunstgeschiedenis en de literatuur de meeste dingen over Sluter. En in de rekeningen van het Bourgondisch Hof, die goed bestudeerd waren, stond dat Sluter uit Holland kwam. Nou, dat heeft hij uitgebreid overgenomen in Het Land van Rembrandt. 1883, 2 jaar voor de opening van het museum, hebben de heren die hier de dienst uitmaakten dat gelezen en gedacht, die pakken we erbij. We zijn goed gedekt, want die man in Parijs, die Buskenhuet, die is ook goed geïnformeerd. Dus Sluter kreeg een ereplek zonder dat hij eigenlijk verder in de collectie van het Rijksmuseum vertegenwoordigd was. Maar ze kenden wel die grote werken die in die we al even noemden, die Mozesput en er zijn nog wat werken, dat graf, in Dijon. En toen hebben ze hem zo ruim bemeten op die gevel en aan de binnenkant van het museum gezet, dat eigenlijk het enige wat nog ontbrak was een echt werk van hem. En ze hadden natuurlijk wel stille hoop dat dat ook nog een keer zou komen. Dat duurde nog wel lang. Uiteindelijk in 1939 kreeg de toenmalige directeur Schmidt-Degener een tip en toen werd hem gezegd, er komen 2 pleurants op de markt. Pleurants, dat zijn kleine beeldjes die op dat graf van de hertog van Bourgondi hadden gestaan. Je moet je voorstellen dat rond de tombe een hele stoet van kleine marmer en albasten figuren liep. Een soort rouwstoet.
Van zo'n 40 centimeter hoog,
ja, begrepen. Ja, allemaal in lange gewaden en rouwkleden, rouwkappen op. En die stoet, een heel realistisch soort processie, een rouwprocessie. Dat was een fundamenteel deel van het graf. Maar er waren er diverse van gejat tijdens de Franse Revolutie. En 2 ervan waren terechtgekomen in een Amerikaanse verzameling. En die zou worden verkocht in 1939. En Schmidt-Degener, en daar kom ik zo op terug, die was zeer geïnteresseerd in Sluter. En die zei, die moeten we hebben. En die heeft meteen alles op alles gezet. En hij had de tijd niet echt mee, want het was crisis nog. De oorlogsdreiging. De wereld was al behoorlijk in beroering. Hij zette alles in om die beeldjes te kopen. En dat lukt hem niet. Het wil gewoon niet. Hij krijgt de vereniging Rembrandt mee. Hij krijgt allerlei particulieren mee. Er wordt een enorme fondsenactie opgesteld. Maar het benodigde bedrag lukt hem niet te krijgen. En er speelt ook mee dat een van de geldschieters had een hele slimme constructie bedacht. Die zei, ik leg zoveel geld in, maar dan wil ik 1 van die 2 beeldjes zelf hebben. En dan krijg je het later wel als ik doodga. Maar dat was iets te lastig allemaal. Kortom, hij kon die dingen niet kopen. En dat was zo'n frustratie en die is altijd blijven hangen. Dus eigenlijk, nou, meer dan ongeveer 1,5 eeuw na de bouw van het museum, hebben we pas iets kunnen inlossen van die enorme...
Een geërfd verlangen.
Ja, zo, ja, dat zeg je heel mooi. Dat is het inderdaad, ja. En dat geërfde verlangen hebben we dus nu met dit beeld kunnen... kunnen inlossen of beantwoorden. En ik vergeet daar iets bij te zeggen, want dat is wel belangrijk voor het begrip. Diezelfde Schmidt-Degener, die directeur in de jaren 20 en 30, dat was de man die alle gipsafgietsels uit het Rijksmuseum verwijderde. Want dat was geen echte kunst, dat was reproductiekunst, dat vond hij niks. Het moest pure kunst zijn. Maar hij maakte 1 uitzondering. Hij kocht zelfs een groot gipsafgietsel van de Mozesput. Zo'n ding van 4 meter hoog, zette dat op de voorhal van het Rijksmuseum, rechtstreeks in de as met de nachtwacht. En dat had een betekenis voor hem, een heel programmatische betekenis, want hij zag in Sluter en de Mozesput het begin van Hollandse kunst. Die zou culmineren in de nachtwacht. Daar had hij ook over gepubliceerd, al heel vroeg. Hij had zelf in Parijs gestudeerd, daar in de Gazette des Beaux-Arts een artikel aan gewijd, waarbij Van Eyck de tussenfiguur was, de gebroeders Van Eyck. Dus het ging via Sluter en Van Eyck door naar Holland en naar Rembrandt. Dus voor hem was het fundamenteel om Sluter te hebben. En toen dat niet lukte, in 39 en 40, ja, toen bleef dat gat achter. Dat is nooit meer goed gemaakt, tot dan vorig jaar ons een beeld werd aangeboden waarvan bleek dat het Sluter was.
Ja, want dat is ook nog een heel verhaal natuurlijk, maar dat... komen we natuurlijk wel op. Want ik vind het heel leuk ook om nu naar het beeld te gaan kijken.
Ja.
We kijken naar een houten beeld. Het is niet beschilderd in de huidige staat. Ik weet niet of dat ooit het geval is geweest. Wat opvalt is dat het er echt uitziet als een kale boom met kruis.
Klopt. Je zegt goed, het is een houten beeld. Ik zou dat al even iets willen preciseren. Het is een buxushouten beeld. Een buxushout is een houtsoort die zeer gewaardeerd werd, al heel vroeg. Maar dit is eigenlijk wel zo'n beetje het begin dat in de beeldhouwkunst met buxus werd gewerkt. Er zijn nog wel wat vroege vormen, maar niet veel. En zeker niet zo ambitieus. En hij heeft het uit één stam buxus. En we kennen buxus allemaal als die kleine struikjes, die heggetjes die overal langs tuinen staan. Maar buxus kan ook, duurt heel lang, honderden jaren, kan tot boomgrootte uitgroeien. En dan heb je wezenlijke stammen waaruit je iets kunt maken. Het is heel fijn en hard hout. Een beetje vergelijkbaar met ivoor. En daar werd het ook toen wel voor een beetje mee vergeleken. Dezelfde soort objecten werden ermee gemaakt. En Klaus Schlüter, die maakt hier uit één stam buxushout van ongeveer 60 centimeter hoog een kruisingsscène. Een klein landschapje zou je kunnen zeggen waar een boom ingroeit in het midden. En die boom vormt meteen de verticale stam van het kruis waar Christus aan is genageld. Halverwege die boom zweeft een engel. Daar ontbreken wat vleugeltjes. Het is natuurlijk niet helemaal ongeschonden.
Maar die hangt zijtak van de boom.
Dat lijkt het een beetje zo, inderdaad. Hij lijkt een beetje daar tussen tak en stam te hangen.
En dat is net boven de hoofden van de andere twee figuren.
Klopt. Links en rechts van de boom staan Maria, de moeder van Christus, en zijn favoriete discipel Johannes. Die staan grappig genoeg niet zomaar in dat landschap waar die boom uitgroeit, maar op een kleine zeshoekige voetstukjes. En die zijn heel duidelijk bedroefd. Maria kijkt neerwaarts, is gekleed in een hele grote zware mantel, die als je om het beeldje heen loopt ook echt virtuoos mooi is gesneden.
Haar hele vorm is ook iets neigend richting dat kruis.
Ja, klopt, zeker. En Johannes kijkt schuin omhoog, maar ook zeer bedrukt. Allebei, ja, Maria heeft de handen in verdriet, denk ik, ook bij elkaar gedrukt, geknepen. Johannes houdt zijn boek onder zich, dat is waarschijnlijk zijn eigen evangelie. Dat had hij toen nog niet geschreven, maar daaraan herkennen we hem. En daarboven hangt dan Christus. En wat heel bijzonder is, en dat zie je niet als je er recht voor staat, en ook niet op de foto zoals wij hem nu voor ons hebben, het kruis buigt naar achteren af. Dus Christus hangt een beetje schuin, ja, naar achteren helt hij over.
Ja, dus dat rijm van Johannes en Maria, ja, die elkaar volgen. Want het neigen van Maria richting het kruis, dat is het wijken van Johannes.
Ja.
Die naar boven kijkt. En vervolgens is het ook zo dat het kruis wijkt
weer
van ons eigenlijk.
Ja, van ons
van
af.
De wereld,
ja,
zou je wel.
Klopt, ja. En heel bijzonder is, en dat is voor zover ik nu heb kunnen vaststellen uniek in de kunstgeschiedenis, in de beeldhouwkunstgeschiedenis moet ik zeggen, is dat onder het kruis een holte zit, zeg maar, een soort grot.
Het lijkt net alsof de boom in zijn wort zich spreidt, als het ware, en waardoor je de aanzet van de wortel al kan zien, maar alsof dat maakt dat een boom eigenlijk echt letterlijk staat.
Ja. Precies, in die holte tussen die twee wortelachtige stukken van die stam, van het begin van die stam, daar bevindt zich een holte waarin een leeuw zit, of eigenlijk een leeuwin moet ik zeggen, maar hij ziet eruit als een leeuw. In de middeleeuwen maakte men het onderscheid nog niet. Dus het is een leeuw met manen en die is bezig een jong te zogen, een welp. En daarnaast zien we nog twee welpen. Eén dieper in de grot en één ligt dood. En dat is een hele curieuze scène, want die associeer je niet zomaar met een kruisiging.
Ik heb het nog nooit gezien.
Nee, en het is ook heel zeldzaam. Het is ook absoluut geen blamage dat je dit niet kent, want het is een heel zeldzaam motief. Het staat namelijk voor de wederopstanding. En dat komt omdat men in de middeleeuwen dacht, daar is over geschreven in Bestiaria bijvoorbeeld, in boeken over de natuur. In de middeleeuwen dacht men dat leeuwenwelpen doodgeboren werden en 3 dagen dood bleven en door het likken en brullen van hun ouders tot leven kwamen. En die 3 dagen dat ze dood waren, staan voor de 3 dagen dat Christus in het graf lag na zijn overlijden aan het kruis. En daarna weer erop stond. En uiteindelijk het paasfeest. Dus die 3 dagen staan eigenlijk, die 3 dagen van die dode welpjes, staan voor die 3 dagen in het graf. En dat maakt deze symboliek ook heel begrijpelijk. Want wat we nu zien is een kruis. Christus aan het kruis. Met al een verwijzing naar zijn wederopstanding over een aantal dagen.
Ja, wat mooi.
Het motief komt wel eens voor van die leeuw, vooral in een losse vorm, gewoon geïsoleerd, vooral, zoals ik al zei, in bestiaria, dat zijn boeken over dieren, een soort natuurboeken uit de middeleeuwen. Maar in combinatie met een kruisiging ben ik tot dusver maar 2 voorbeelden tegengekomen en die zijn allebei geschilderd. Eén in een manuscript uit de 14e eeuw en één op een klein olieverfschilderijtje uit ongeveer dezelfde tijd als dit kruis. Rond 1400. En verder nergens. En in de beeldenkunst überhaupt niet. Dus het is een heel zeldzaam motief. En dat is ook een van die sleutels waarmee wij nu denken dat we met een werk van Schlüter te maken hebben. Niet zomaar met een willekeurige beeldhouwer die misschien ook die stijl goed imiteerde.
Ja, en die bijvoorbeeld navolgt. En,
ja.
Want wat we tegenwoordig wel eens vergeten is dat er van die vaste motieven altijd...
Ja.
Werden gemaakt, in ieder geval in die religieuze beelden. En ja, die motieven die waren eigenlijk hetzelfde. En heel langzaam kwam daar verandering in.
Ja.
Sneller hier dan in het oosten. Maar toch waren er bepaalde zaken waar je moest houden. En
klopt.
Dat zijn allerlei conventies. En
ja.
Toch is het zo dat kunstenaars... ruimte zoeken in die conventies.
Ja, en de meest geniale onder die kunstenaars, en daar kunnen we Schlüter zeker toe rekenen, die buiten natuurlijk die ruimte maximaal uit. Die benen zo'n thema totaal uit om toch weer nieuwe motieven te kunnen toevoegen, nieuwe combinaties te maken die het ineens niet meer tot een gewone kruisiging maken. En dat is hier ook heel goed te zien. Die leeuwen zijn daar een heel mooi voorbeeld van, die vallen ook heel erg op. Ik vermoed ook dat ze een politieke betekenis kunnen hebben. De leeuw van Bourgondië. Hij was natuurlijk in dienst van die Bourgondische hertog. Dus het kan, als het een werk is dat gemaakt zou zijn voor het hof, kan het ook wel die dubbele betekenis hebben gehad, die prominente leeuw daar aan de voorkant. Dus een heraldische verwijzing. Maar er zitten veel meer van dit soort details in. En dat maakt het zo bijzonder. Die combinatie van hele bijzondere nieuwe dingen die alleen een heel groot kunstenaar zou bedenken of in een combinatie zou brengen. Ik geef je een paar voorbeelden. Dat boomkruis zelf is daar al een voorbeeld van. Dat komt op zichzelf ook wel vaker voor, maar toch niet heel vaak. En niet op deze manier vormgegeven, met halverwege nog weer die engel.
Ja, waardoor er een soort theatrale ruimte ontstaat.
Zeker, ja. Ja.
Dat is wel belangrijk. En wat ik ook, en dan laat ik je wel weer verder praten, maar als eerste indruk... ziet het er ook heel fysiek uit. Hè? Want het is ook net een been, als het ware, als in gebeente.
Ja, ja, zeker. Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Want natuurlijk het oude idee was dat Christus op Golgotha gekruisigd werd op de plek waar Adam begraven lag. En je ziet ook vaak, Golgotha, schedelplaats, je ziet ook vaak schedels. En er is zelfs, maar dat is een veel latere traditie in de kunst... echt schedels van hout gesneden waaruit een boom groeit waar Christus dan weer aan zit. Dus dat idee dat er iets een beenachtigheid in zit, dat zie je inderdaad wel goed, denk ik. Dat is een duidelijke associatie die je erin kunt zien. Als je verder kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de doornenkroon van Christus heel bijzonder is. Die is niet gewoon maar een klein ringetje om zijn hoofd met scherpe punten. Maar het is een soort helm die als een kap, als een soort scalp bijna over zijn hele hoofd gedrukt is. Ook dat is een motief dat wel eens vaker voorkomt, hoewel ik het nog niet eerder zo vroeg ben tegengekomen. Vooral in de 16e eeuw zie je het vaker. En vooral ook in de privé-devotionele sfeer, want daarmee wordt dat lijden natuurlijk nog zwaarder aangezet en kan je Christus wat meer nog... Als klankbord gebruiken voor je eigen meditatie. En het inleven in zijn lijden wat sterker maken. Er is ook een heel ander motief, dat valt vooral pas op als je echt eromheen loopt. Het is namelijk dat aan de onderrand rondom de voet waarop het stuk staat. En het staat eigenlijk op een kleine geprofileerde voet die zevenhoekig is. Een beetje rare vorm heeft ook. Daar kunnen we zo nog wel iets over zeggen. En daar op die voet daaruit groeit dan eigenlijk, uit die meer architectonische voet zou je kunnen zeggen, groeit dan dat landschap met wat rotsjes en met die wortels en dat leeuwenhol. Dat ook als een soort graf bijna werkt. Maar er zit omheen, en dat kunnen we op deze foto nu even niet zien, loopt een rank van acanthussen. Die ontspringt aan de voet van de boom en die gaat rondom achterlangs en die komt aan de voorkant weer terug. Dat is een beetje een sierrand, een soort zoom zou je kunnen zeggen. Het grappige is dat in manuscripten in die tijd komen we dat ook tegen. Ik kwam een verluchting tegen, daar zie je een engel met een dode boom vliegen. En uit die dode boom spruit een acanthus die rondom de hele bladzijde waar die op geschilderd is, cirkelt. Dat doet Schlüter hier in drie dimensies. Dus hij gebruikt allerlei nieuwe dingen, inventies, niet altijd van hemzelf misschien, maar hij zet ze opnieuw in een combinatie van die totaal nieuw is eigenlijk. En die in feite alleen een oud thema, zo'n kruisiging, een heel nieuw aanzien gaat geven.
Ja. Is bekend in welk atelier Schlüter is opgegroeid?
Nee. Dat is het ingewikkelde. Dat is sowieso het ingewikkelde met deze man, met die Schlüter. Je zei het al in het begin even, hij is via Brussel naar het zuiden gereisd, naar Bourgondië. Hij komt dus uit Haarlem. Je mag aannemen dat hij misschien een lokaal is opgeleid in Haarlem. Misschien wel bij de bouw van de Sint-Bavo. Want daar werd toen nog vrij veel gebouwd aan de kerk. Misschien is hij met een rondreizende groep steenhouwers, want vaak werden teams die reisden van stad naar stad en werkte daar een tijdje, is hij in het zuiden beland. En als we hem dan tegenkomen, dat is dan zo in 1379, 78, dan is hij dus in Brussel ingeschreven in het steenhouwersgilde, maar daar resorteerden ook de beeldhouwers onder. En als je de lijst van namen waar zijn naam bij staat, en daar staat ook, daar is voor het eerst bijgeschreven dat hij uit Haarlem komt, daarom weten we dat. Als je die lijst ziet, dan zie je ook allemaal namen van andere beeldhouwers die hij later meeneemt in zijn team in Bourgondië. Dus we moeten eigenlijk daaruit wel afleiden dat hij in Brussel behoorlijk geworteld was. En zijn...
Als jonge man nog?
Ja, zeker. Maar daar heeft hij, denk ik, daar heeft hij zich gevormd, artistiek. En die stijl heeft hij meegenomen naar Bourgondië.
Ja, dus dat is wellicht niet eens één atelier, met één kunstenaar, maar meer een hele troep, als het ware.
Dat kun je bijna wel vermoeden. En als je kijkt naar de mensen, en dat weten we heel goed, omdat de rekeningen van het hertogdom goed bewaard zijn, van de hertog. Als je kijkt hoe in Dijon dat werk ging, toen hij daar zijn atelier had, daar zitten dus allemaal mensen weer uit Vlaanderen, uit Brussel, maar ook uit Haarlem. Hij heeft ook een neef die daar werkt, Klaus van de Werve of de Werve. En allemaal, het is allemaal heel goed geadministreerd. Dus we weten ook, die heeft een engel gemaakt, die heeft een profeet gehakt. Alles onder zijn leiding. Maar het was gewoon een heel bedrijfje dat daar in één stijl, zijn stijl, werkte. Dat maakt het ook tegelijkertijd zo lastig om iets toe te schrijven. Want je kunt niet zomaar zeggen, dit is Schlüter. Wij zeggen nu, dit is Schlüter wat we hier hebben gekocht.
Maar van sommige dingen is dat ontegenzeggelijk zo, omdat de beschrijvingen in de rekeningen voor de materialen en misschien ook de toewijzing voor een hoeveelheid beelden, dat bijna volledig vast te stellen is, ja. Met de zekerheid. Ja. Maar we hebben nu te maken met een kleiner object. Hoe groot is het beeld?
Het is bijna 60 centimeter hoog.
Ja. Wat wel opvallend is trouwens, even tussendoor nog, ja. Is dat, zoals ik hem nu uitgesneden heb, op het scherm zien we alleen het onderste deel.
Ja.
En dan zie je eigenlijk al een volledige scène op zich, die op zich al volstaat, waarbij de leeuw met welpen, mm-hmm. En de twee figuren, Maria en Johannes, en die engel die daar zo bovenuit komt, samen een hele mooie ovaal vormen.
Ja.
En dus in zichzelf besloten zijn. Maar dan zie je nog inderdaad die stam doortrekken. En dus je ziet in die zin ook dat de Christusfiguur op een bepaalde manier
Ja. Het stijgt.
Oh, ja, precies. Ja. Dus hij is niet heel direct verbonden met het aardse, wat je toch vaak ook ziet, dat men bijna de voeten aan kan raken.
Ja, zeker.
Nee, dat dus dat is een hele duidelijke keuze.
Ja, het is heel ingenieus gemaakt. Ja.
Maar zo'n 60 centimeter hoog, dus dat is niet heel erg groot. Nee. Het is een rank beeld. Dus je kunt je op zich er al over verbazen dat het beeld nog bestaat.
Ja, dat is ook dat heel bijzonder.
Dat het al die tijd heeft doorstaan.
Ja, dat klopt. Dat heeft waarschijnlijk te maken, maar dat weten we niet helemaal zeker uiteraard, omdat de voorgeschiedenis nog maar heel fragmentarisch bekend is. Maar ik vermoed dat het uiteindelijk ook in een klooster is beland. Dat zijn de plekken waar dit soort dingen het beste overleven. Want daar is weinig invloed van modes en stijlen. Daar is een soort conservatief klimaat. Dus je ziet dat heel vaak decennia lang, om niet te zeggen eeuwenlang, stukken gewoon in functie blijven en gekoesterd blijven in een beschermde omgeving van een klooster. Dat zou een verklaring kunnen zijn.
Ja, en dat je niet, zoals met de Vermeer die van de week werd gepresenteerd, dat er opeens weer het Cupido-schilderij, hè? Ja. Het schilderij in het schilderij terechtkomt. Wat een Cupido-schilderij, wat ook in andere schilderijen van Vermeer voorkomt. Maar dat kennelijk overgeschilderd blijft door een ander.
Nee, dus dat heb je niet. En dus in dit geval vermoed ik inderdaad dat het dus in zo'n beschermde omgeving heel lang heeft gezeten. Wat we weten van de herkomst is dat het dan in 1868, misschien al een paar jaar eerder, 65, 66, in Keulen moet zijn geweest. En dat is een heel interessante plek, want Keulen was in die tijd rond de Dom, die voor een deel herbouwd werd in die jaren, er was ook veel discussie. In Keulen had je echt een klimaat van mensen die in middeleeuwse kunst geïnteresseerd waren, verzamelaars, kunsthistorici.
Maar dat was overal wel toch een beetje, ook in het eclecticisme, waar het gebouw waar we hier op uitkijken, het Rijksmuseum, toch ook blijk van geeft.
Nou ja, dat proberen, dat heeft Kuipers wel geprobeerd, maar dat was niet helemaal de bedoeling.
Nee, maar toch kun je zien dat mensen weer geïnteresseerd waren.
Maar Keulen was dat echt, ook in Europees verband, je had een paar van die plekken waar heel erg
specifiek
die middeleeuwen aanbeden werd. Dat was een soort, en daar zat echt een hele sterke kliek van verzamelaars en kunsthistorici die rond die Dom die dat promoten.
Maar het was ook puristischer.
Ja, dat zeker. Dat is waar. Ja, dat is waar. En één man daar, die heeft het waarschijnlijk in bezit gehad, en dat was een zekere meneer Bok, een kanunnik, maar ook een kunsthistoricus die zich met die middeleeuwen bezighield. Hij was vooral geïnteresseerd in textiel. Hij had ook de bijnaam in het Duits Scherenbok, Scharenbok. Hij knipte namelijk textiel die hij kocht uit kloosters en uit kerken, vaak in tweeën of in drieën. En dan verkocht hij zo'n fragment aan een museum, bijvoorbeeld in Londen of in Parijs. Hij reist ook geregeld en hij had dus zo'n handeltje erbij. Dat is hem natuurlijk nu wel eens verweten, maar we moeten ook niet vergeten dat het in die tijd wat anders lag. En tegelijkertijd ook dat hij door dit werk een enorme betekenis heeft gehad voor de bestudering van middeleeuwse kunst. Dat hij dit heeft gehad, dat weten we, of dat denken we, omdat hij een neogotische beeldsnijder, een jonge vent van in het begin 20, onder zijn hoede had, onder zijn vleugels had. En die heeft een exacte kopie van ons beeld gemaakt in 1868. En dat is verkocht aan het South Kensington Museum, het tegenwoordige Victoria en Albert Museum in Londen. Als kopie, gewoon niet om de boel te beduvelen, maar gewoon als kopie. En dat is daar nog steeds. En deze jongen, die werkte voor die Bok. Dus het is waarschijnlijk dat Bok een beeld uit zijn eigen collectie heeft gebruikt. En er is nog een aanwijzing voor, want Bok sterft eind van de 19e eeuw. En voordat dat gebeurt, laat hij zijn hele verzameling beelden aan het museum in Aken, het Suurmond Museum. Dat is allemaal gefotografeerd op dat moment en gedocumenteerd. En daar zit dit beeld
dan niet. Dat was voorlijk.
Dat was best voorlijk, ja, dat was best voorlijk, klopt. In die catalogus met al die foto's zit ons beeld niet. Dat moet toen al uit zijn collectie zijn verdwenen. Maar daar zit een ander beeld in. Ook een neogotisch beeld, niet zo virtuoos gesneden. En daar zit weer zo'n leeuw in een hol onder een kruis. Geen Jozef en Maria, geloof ik, maar alleen het kruis. Nou, twee van dit soort beelden met een leeuw onder het kruis, zo'n zeldzaam, dat wijst erop dat hij dat in zijn bezit moet hebben gehad. Dat kan haast niet anders. En wat er daarna mee gebeurt, dat weten we niet precies. We weten dat het opduikt in de jaren 20 van de 20e eeuw in Gotha en Erfurt, dus in Thüringen in Duitsland. En het zou maar zo kunnen zijn, maar dat is nog lang niet zeker, dat het verkocht is door Bock aan een verzamelaar in die wereld rond het museum in Gotha. En dat was een provinciestadje, maar het museum had grote aanzien. Dat was ook een hertog van Gotha, Sachsen-Gotha, die dat daar bestierde. En die had een hele grote vriendenkring van kunstliefhebbers om zich heen. We moeten niet vergeten dat Prins Albert van Engeland ook een telg uit het Gotha-huis was. Dus ze hadden meteen het Engelse Koningshuis als vriend, bij wijze van spreken, van het museum. Dus dat was wel een Europees netwerk van adel waar ze in. En verzamelaars van prominente verzamelaars. Het zou kunnen zijn dat ons beeld via Bock uit Keulen naar dat wereldje in Gotha is gegaan.
En wordt het dan ook al vermeld als een beeld van Schlüter?
Nee. Nee, het wordt de kopie, dat is het enige wat we weten, de kopie die naar het Victoria en Albert Museum is verkocht, wordt verkocht als een Duits beeld. Moet ik wel meteen bij zeggen dat, hoewel die beeldsnijder een heel goede kopie heeft gemaakt, hij twee dingen heeft veranderd. Om het wat Duitser, of beter nog, wat Keulser te maken. Hij voegt een tweede engel toe. En die engel heeft echt een gezicht zoals middeleeuwse beelden uit Keulen eruit zien. Heel bolle toet. En hij maakt van het kruis een gaffelkruis. Dus eigenlijk zo'n kruis in een Y-vorm. En dat komt omdat er in Keulen een van de beroemdste kruisen van die vorm, het wordt ook vaak pestkruisen genoemd, hing in een kerk in de St. Maria in Capitool. En hij heeft waarschijnlijk zijn kopie net een wat Keulser kleurtje willen geven, een soort couleur lokaal eraan willen hangen. Die het,
dat is nogal een ingreep.
Ja, maar die vrijheid had hij kennelijk.
Kennelijk, ja.
En dus ik denk dat het idee wel bestond dat het Duitser was op dat moment. Maar omdat we niet weten waar Bock het vandaan heeft. En Bock reisde wel veel, of had veel gereisd. Het kan best zijn dat hij toch in Frankrijk heeft gevonden ergens. Dat weten we gewoon niet.
Nee.
Feit is dat de traditie van het buxushout aanvankelijk toch wel heel sterk vanuit Frankrijk, want daar kwam het materiaal ook vandaan. Het groeide vooral in Picardie en Normandië. Dat daar dat ook een beetje is begonnen en langzaam ook wat meer naar het oosten is gegaan. Dus ja, het is niet helemaal zeker nog, maar we vermoeden toch wel dat hij het dan ergens op een reis heeft, op de kop heeft getikt. Ja. Misschien bij een klooster heeft aangeklopt en gezegd, hey, dat koop ik ook wel even. En die kloosters waren vaak behoorlijk armlastig, daar moest geld bij. Dus die verkochten dan wel eens wat.
Kijk, het beeld heeft natuurlijk ook al die tijd overleefd. Deels omdat het waarschijnlijk in een mooie beschermde omgeving de tijd heeft doorstaan. Maar vervolgens ook omdat de kwaliteit ervan werd herkend. Los van de associatie met Schlüter.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker, ja. Maar goed, dat weten we natuurlijk niet precies. Want we
Kijk, tegenwoordig zouden we onderzoek kunnen doen naar de leeftijd van het hout en dergelijke. Dat is
ja.
Intrusief. Maar,
dat hebben we ook gedaan in dit geval, ja. Natuurlijk. Omdat we wel heel zeker wilden zijn van onze zaak. Want je koopt ook niet iets voor een klein beetje geld. Het is een serieuze aankoop. Dus je moet echt de zaak denken. Dus wat we hebben gedaan is behalve dat hele kunsthistorische onderzoek ook kijken naar het materiaal. En daaruit is gebleken dat kun je met koolstof 14 methode doen. Dan neem je een heel klein monster, dat is een heel klein met een soort tandartsboordje, boor je een heel klein stukje uit de onderkant. Dat wordt gemeten doorgemeten en daaruit meet je in feite de leeftijd van het hout.
Dus met verval van koolstofatomen geloof ik.
Daar heeft het mee te maken, ja. En daar meet je in feite, je kunt het alleen met organisch materiaal doen, want die neemt een zekere straling op. En die stopt dat opnemen van die straling op het moment dat het organisch materiaal dood is. Dus toen de boom geveld werd, dat is het moment waarop de datering wordt vastgelegd, als het ware, bevroren. En dat in dit geval kwam daar een hele mooie datering uit, namelijk echt midden in de 14e eeuw. Dus je hebt een periode van ongeveer 70 jaar, want zo preciezer kun je niet dateren.
Ja. Maar het is wel wat preciezer geworden de afgelopen jaren, had ik begrepen, klopt. Met een nieuwe kalibreringsmethode.
Dat klopt, alleen je kunt nog steeds dingen die, hoe ouder iets is, hoe beter.
Ja.
Want de laatste 500 jaar zijn er veel meer atmosferische storingen geweest. Denk aan een atoomoorlog bijvoorbeeld, niet zo vreselijk lang geleden, maar die hebben dat nogal beïnvloed. Maar dingen die veel ouder zijn, zijn daar eigenlijk aan niet door beïnvloed en kunnen dus veel secuurder, veel preciezer worden gedateerd. En dat was het geluk hier ook, want als dit een Kijk, als dit een moderner stuk was geweest, stel dat het in de 18e of 19e eeuw zou zijn gemaakt, dan heb je dat probleem. Dan kom je
het is nog moeilijk ook, hè, want omdat het materiaal wel eens wat oud kan zijn, maar dan maakt niet per definitie dat het beeld ook oud is.
Dat is absoluut waar, dat klopt helemaal. Je kunt als je een hele gewiekste vervalser bent, natuurlijk een heel oud stuk hout hergebruiken. Dat is hier niet het geval. Dat kunnen we eigenlijk uitsluiten, al was het alleen maar omdat we al een hele mooie kopie uit de 19e eeuw hebben. En die ziet er toch veel anders uit.
Ja, maar Frits, wat heel interessant is natuurlijk. Kijk, het is mooi dat er nu een beeld van Sluter in de collectie zit.
Ja.
Maar hoe lees je dat aan het beeld af, dat het Sluter is?
Ja, dat is natuurlijk dat is iets wat ik natuurlijk de afgelopen maanden heel veel gedaan heb. Continu kijken naar parallellen, maar ook juist het omgekeerde.
Afreizen naar Dijon.
Ja, dat is niet gelukt door de corona. Dat had ik heel graag gewild. Ik was in Frankrijk vorig jaar. Ik stond eigenlijk in de startblok, maar toen werd Dijon ineens weer oranje. Code oranje, dus toen kon het niet. Maar wat je moet doen is natuurlijk heel veel vergelijken en kijken. En veel collega's raadplegen die ook heel goed thuis zijn in deze tijd, in deze periode. Dus dat is ook veel gedaan. Ik noemde de naam van die Susie Nash al even in het begin. Een van de grote experts van deze tijd en van het Bourgondische. In Londen, die heeft het heel goed bekeken, maar ook andere. En uiteindelijk kom je zoveel parallellen tegen met de stijl van Sluter, zoals die nog bewaard is in die grote beelden in Dijon.
En is dat dan iconologisch of is dat in stijl?
Er is geen kruising van hem bewaard, dus je hebt geen iconografische parallellen. Het gaat echt dan letterlijk om stijl, maar gecombineerd met al die gekke iconografische motieven waar we het net al over hadden, kun je ook niet meer goed geloven dat een navolger, want hij heeft natuurlijk best wel wat school gemaakt, ook niet zo heel veel trouwens, maar je zou kunnen denken dat is iemand uit het atelier, die is nog een tijdje doorgegaan in zijn stijl. Maar die, daarvan mag je eigenlijk aannemen, die zal niet zo'n ingenieus concept, zo'n vernieuwend concept maken. En wat we hier zien is een beeld dat speelt met naturalisme. En dat was de kracht van Sluter. Die was heel erg geïnteresseerd in een soort heel realistische weergave. Dat zie je in de plooien, zoals die vallen als echt zware stof. Dat zie je in de gelaatsuitdrukkingen.
Ja, in die late gotiek is dat nog heel statisch. Je zou negatief kunnen zeggen dat het schematisch en statisch is, maar het is ook statig. Dat is iets wat er gezocht werd ook.
Ja.
En hij probeert daar los van te komen, kennelijk.
Heel duidelijk, heel duidelijk. En hij is een van de eerste die dat echt doet. Dat is één ding.
En wat wel interessant is ook, vind ik, dat is genoeglijk bekend, maar ik moet het toch even opmerken, is dat overal gebeurt. Dat gebeurt ook aan de andere kant van de Alpen.
En grappig, ja, dat je dat zegt, want dan praat je over de Renaissance.
Ja.
Dat is waar.
Ja, maar het
gebeurt wel gescheiden.
Dat bedoel ik.
Het interessante is dat Sluter werd aan het eind van de 19e eeuw eigenlijk gezien als een beginpunt van een noordelijke Renaissance. Zoals in Italië die echte Renaissance, zal ik hem maar even noemen. Het echte kijken naar de oudheid en de herleving daarvan. Met mensen als een Donatello bijvoorbeeld, om een andere grote beeldhouwer te noemen.
Eén generatie later, denk ik.
Nauwelijks, ja, ietsjes maar, halve misschien maar. Maar net, ja. Maar je ziet dus dat op dat moment, je hebt helemaal gelijk, beeldhouwers dat doen, of kunstenaars dat doen in het algemeen. Wat interessant is dat het een beeldhouwer hier is, want veel van die vernieuwingen worden juist door de schilders gedaan. Schilderkunst is mobieler, dus ideeën gaan ook sneller. En ateliers zijn mobieler, dus een kunstenaar die schildert kan makkelijker ideeën verplaatsen en verspreiden dan een beeldhouwer. In dit geval is het dus een beeldhouwer die daarin het voortouw neemt. En dan zie je pas dat de schilderkunst een kleine 20 jaar later dat gaat overnemen. Zelfs de gebroeders van Limburg, die dus, we noemden ze al even uit Nijmegen, die voor de Duc de Berry hebben gewerkt, die zitten nog helemaal vast in die late gotische stijl met die sierlijkheid en die elegantie, maar die hele geschematiseerde vorm van uitbeelding. En Sluter gaat er ineens dwars doorheen. Die maakt een vrij door het rondom die tombe van de hertog bewegende processie van figuren.
Ik kan me de triomf al voorstellen van de hertog ten opzichte van zijn broer.
Dat lijkt me evident. Die heeft daar enorm van genoten, dat zeker. En als je nou weer terugkomt naar ons beeld, dan zie je hier ook dat hij op allerlei manieren dat realisme erin brengt. De boom is al het mooiste voorbeeld. En ik zei in het begin al, die boom die helt ook als naar achteren. Hoe kom je op het idee om een boom die nog krom trekt naar achteren
uit? Hij volgt de nerf.
Nou, dat is dus niet zo, want hij heeft hier, dat hebben we ook echt onderzocht, onze meubelrestauratoren, die hebben dit beeldje natuurlijk uit en natuur bekeken en die zeggen, nee, dit is echt intentioneel. Dit is de beeldhouwer die dit bedacht heeft, het is niet de vorm van de boom of van de stam waarin hij heeft gewerkt. Dus er is iemand die continu bezig is te denken, hoe kan ik dit nog realistischer maken? Het grappige is dat, nu we het toch over een boom hebben, hij heeft ooit, dat is niet meer bewaard gebleven, maar hij heeft een boom gehakt, Slutter, in steen, levensgrote boom, met twee, met een herder en een herderin en schapen erbij, op de binnenplaats van een kasteel. Ja. Dus hij heeft ook iets met die bomen gehad waarschijnlijk.
Wat een fantastische gedachte.
Ja. Kijk, dus het is een man die, en dat moeten we echt voor ogen houden, en dus als je dit ziet ook, die op alle fronten steeds geprobeerd heeft een nieuwe grens te leggen. En die grens lag in de richting van meer naturalisme, meer bij de werkelijkheid horend. En daarmee heeft hij school gemaakt. Dat deden ook de Italianen niet nog. Want als je kijkt naar het begin van de Renaissance, laten we zeggen het symbolische begin van de Renaissance in Italië, in Florence, rond het baptisterium van de doopkapel bij de Dom. Daar is die wedstrijd tussen Brunelleschi en Ghiberti, twee beeldhouwers die de portalen met al die reliefs,
de bronzen deuren, waarvan de kopie hier nog steeds buiten staan in ieder geval.
Nou, Ghiberti wint dat. Maar als je kijkt naar die stijl van werken, er zitten allerlei interessante ontleningen al in uit de antieke. Maar het blijft nog heel erg wortelen in die late gotiek.
Ja.
En dat kost ook weer toch weer een halve generatie om daar helemaal uit los te komen. Slutter doet dat, ik wil niet zeggen op zijn eentje, hoewel het wel eens de schijn ervan heeft. Maar we weten te weinig van zijn achtergrond om dat te kunnen vaststellen. Maar hij heeft in ieder geval wel de meest radicale oplossingen steeds. Hij weet echt te breken met dat gotisch, dat oude laatgotische, of wat wij nu internationale gotiek noemen, verleden, die grote elegantie. En zet daar iets heel nieuws voor in de plaats.
Ja, dat zeg ik ook tegen hedendaagse kunstenaars. Dat het van buiten gezien de kunst altijd zo vanzelfsprekend lijkt. Ook in de ontwikkeling. En als je dan bij kijkt, eigenlijk, we hebben altijd het overzicht.
Ja.
Maar de kunstenaar die moet ook daarin kijken waar nog niks is. En moet proberen weer iets te maken wat nieuw is, maar tegelijkertijd ook oud. Want als het niet iets van het oude had, dus niet iets van de bestaande conventies, als je volledig buiten de conventies valt, dan besta je niet.
Nee.
Want dan kan het niet erkend worden als werk.
Klopt. Ja.
En dat moet je altijd weer, mij altijd weer realiseren, ook als ik naar dit soort beelden kijk.
Maar het kan natuurlijk ook eigenlijk nooit. Want je bent als kunstenaar ook gevormd door je omgeving en door je wereld. Dus je komt niet van Mars en gaat hier iets maken. Je hebt toch die bagage. Het knap is natuurlijk als je met die bagage, zonder die te verloochenen, toch een hele nieuwe stap kunt zetten. En in de kunstgeschiedenis worden doorgaans maar hele kleine stapjes gezet. Vernieuwingen zijn heel klein en zijn minimaal. Alleen heel enkel vind je dan zo'n kunstenaar die dat met een wat grotere stap doet. En dan moet je denken aan mensen als Picasso, maar ook aan Donatello of ook aan Klaus Slutter. Die doen dat ineens. En sommigen kunnen zichzelf nog eens een keer heruitvinden gedurende hun loopbaan. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk, maar dat komt voor. Dus, en ik denk, en daarom, Slutter past in die groep kunstenaars, die artistieke genieën, die een soort van scharnierpunten zijn in de geschiedenis.
Hij heeft het dus niet gemarkeerd met zijn eigen naam.
Nee.
Ja, dat zou het allemaal nog gemakkelijker maken, zou je denken.
Ook verdachter.
Maar ook verdachter, omdat het precies op dat kantelpunt zit, dat kunstenaars dat wel of niet al dan niet
weten. Weten dat Van Eyck signeert, dat is een 20, 30 jaar later, die signeert. Maar dat is eigenlijk een van de eerste keren er zijn wel eerder kunstenaars die signeren. Maar in de beeldenkunst komt dat nog niet veel voor.
Ja.
Eigenlijk niet. Je vindt het veel meer gek genoeg op meer technische dingen. Zoals het gieten van een klok. Een klok heeft vaak al een signatuur. Een bel, een kerkklok. Of een
van het atelier.
Ja,
van de
meester. Mij heeft gegoten, meester, huppelepup. En dat,
Maar voor jou is het natuurlijk ook een avontuur geweest.
Dit was een lang avontuur, want het stuk werd ons al in maart vorig jaar aangeboden. En de kunsthandelaar die het had, die wist wel dat hij het in Dijon moest plaatsen. Dus in die wereld van Sluter, maar daar bleef het bij. En ik kreeg het toen te zien op een scherm van zijn laptop. En ik zei, nou, dat is een heel bijzonder beeld. Dat mag je mij wel aanbieden als je dat wilt. Dat wil ik wel proberen bij het Rijksmuseum te laten landen. En toen heeft hij dat gedaan. Toen zei hij, ja, dat was echt het begin van corona, hè, maart vorig
jaar. Was dat
jaar.
Een Nederlandse handelaar?
Nee, een Duitse handelaar. Ja. Dat was in maart vorig jaar, net na de TFAF, toen die corona-pandemie uitbrak. En hij zei toen ook, neem de tijd ervoor. De markt ligt toch even stil. En die tijd hebben we van hem gekregen. En ik ben pas in de zomer, toen de lockdown even wat soepel werd, naar Duitsland gereisd. Heb het beeld daar met een collega bekeken. En wij waren allebei overdonderd. Dat is zo. Je hebt dan al maanden naar een foto gekeken. En ineens staat hij daar. En dan is toch de maat net anders. Dan valt voor het eerst op dat die boom achterover groeit enzovoort. Dus,
dan zie je allerlei bijzonderheden.
Ja.
En nu is het dus op zaal te zien.
En nu kunnen we het hier zien. Ja,
ja.
Voor altijd.
Ja. Frits Schoten, dank je wel.
Graag gedaan, Robert.